Het gaat deze morgen voor de derde keer over het verstaan van Gods stem. En er leven ook wel vragen rond het horen van die stem van God. Zo kwam er een vraag naar me toe deze week. Als je Gods stem verstaat, betekent dat dan dat misschien wel je hele leven op de kop gaat? Want dat zou een indruk kunnen zijn die bij je leeft, dat je denkt, ja, oké, maar als ik dan de stem van God versta, dan moet ik waarschijnlijk hele andere keuzes gaan maken in mijn leven. Nou zou dat best een keer kunnen gebeuren natuurlijk in je leven, maar wat belangrijk is om met elkaar te zien, is dat Gods stem verstaan toch eigenlijk iets is wat heel gewoon hoort bij je dagelijkse omgang met God. Dat je vertrouwelijk met hem omgaat. En als je vertrouwelijk met iemand omgaat, dan praat je en dan luister je. Dat zijn hele natuurlijke dingen eigenlijk. Ik moet daarbij vooral denken aan Psalm 25 ook. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. Dat is eigenlijk wat God aan het doen is in ons leven. Als we nederig met hem de weg gaan, dan zal hij ons ook de weg wijzen. En Psalm 25, vers 14. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Dus de Heer gaat op een vriendschappelijke manier met ons om. Wij mogen tot hem spreken en hij spreekt tot ons. Gewoon in het dagelijkse leven. In wezen gaat het over deze twee vragen. Dat je de hele dag de vraag stelt, wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Zo eenvoudig is het om Gods stem te verstaan. Wat zegt God tegen mij in deze situatie? Er komt iemand op je pad, moet je op reageren, er gebeurt iets. Dat je dan gewoon heel eenvoudig vraagt, God, wat zegt u nou tegen mij? En vervolgens, wat ga je daar dan mee doen? Eigenlijk betekent Gods stem verstaan dat je zegt, ik ben beschikbaar om mee te werken in Gods koninkrijk. Ik wil in deze wereld leven niet alsof het een wereld is waar die niet open is naar de hemel toe, maar het is een wereld waarover de hemel open is gegaan. En ik ga mee bewegen met dat koninkrijk van God door naar zijn stem te luisteren. Nu klinkt die stem niet altijd overduidelijk in je leven. Want misschien denk je ook wel van, moet ik dan een hele duidelijke stem van God horen? Dat hij heel duidelijk iets tegen me zegt. Nou, geloof ik zeker dat dat kan. Maar ik zal ook heel eerlijk zijn dat ik dat nog nooit meegemaakt heb. Dat God heel duidelijk iets zei tegen mij. Vaak is het niet zo duidelijk wat God zegt. Zijn er meerdere dingen tegelijk die je in overweging moet nemen. Als ik bijvoorbeeld zelf terugga naar het moment dat ik bedacht van, zou ik theologie kunnen gaan studeren? Dat is wel een stap in je leven natuurlijk. Heb ik toen Gods stem verstaan? Toen was dat voor mij niet heel duidelijk dat dat nou Gods stem was. Maar als ik daar nu op terugkijk, en deze maand is voor mij ook een maand om zelf na te denken, wat betekent dat nou dat Gods stem verstaan kan worden? Als ik nu terugdenk aan de tijd waarin voor mij duidelijk werd dat ik theologie wilde gaan studeren en dat ik predikant wilde worden, dan moet ik teruggaan naar een toch wel duidelijk aanwijsbaar moment. 1986 was het, een van de laatste nachten van december. En ik was erg bezig met de vraag van, wat moet ik nu gaan doen? De studie waar ik mee bezig was, dat was niet helemaal naar mijn zin. Economisch-linguïstisch, op de HEO was dat. Als je wilt weten wat het is, dan mag je dat straks wel even aan me vragen. En ik was toen bezig met de vraag, wat moet ik doen? En van de ene op de andere nacht wist ik dat ik theologie moest gaan studeren. Ik heb daarover nagedacht in die tijd, van wat is er nou precies? En ik weet niet precies wat er gebeurd is. Ik weet alleen dat ik toen ik 's morgens wakker werd, dat ik zeker wist, ik ga theologie studeren. Ik ga naar Kampen toe. En als ik daar nu op terugkijk en zie hoe de weg is gegaan, ik heb misschien toen toch Gods stem verstaan. Ook al wist ik dat op dat moment niet. Dus die stem is niet altijd overduidelijk. Dat God heel duidelijk tegen zegt, nou moet je dit doen. Soms zie je het pas achteraf. En dat kan dus een misverstand zijn in het bezig zijn met het Gods stem verstaan, dat je denkt dat het heel duidelijk moet zijn. Het is niet altijd duidelijk, het is een ander misverstand wat ons ook in de weg kan staan als het gaat om het luisteren naar de stem van God. En dat is dit misverstand dat wij denken dat God niet meer tot ons spreekt sinds de verschijning van de Bijbel. Het misverstand is dan dat wij denken dat God niet meer op dezelfde manier met ons communiceert als waar de Bijbel over spreekt. Ik ben ook een boek aan het lezen, dat is ook een van mijn manieren om dingen te leren, maar weer eens een boek lezen, God verstaan. En daar kwam ik een mooie uitspraak in tegen die mij ook helpt en ik hoop dat die jullie ook allemaal helpt. Het is waar dat het bestaan en de geschiedenis van de kerk en de aanwezigheid van het volledig geschreven woord van God de omstandigheden verandert van en de nieuwe dimensies geeft aan de wijze waarop God met mensen omgaat. Maar niets in de schrift wijst erop dat de Bijbelse manieren waarop God met mensen communiceert achterhaald of afgedankt zijn door of de aanwezigheid van de kerk of de voltooiing van de Bijbelse kanon. Nou, dat is een hele lange zin, maar heel simpel wordt gezegd, God spreekt nog steeds, ook al is er de kerk al eeuwen en ook al is er de Bijbel. Maar het wil niet zeggen dat God ook nu niet meer spreekt. Dat spreken zal altijd op een of andere manier ook in lijn moeten zijn met wat God heeft gezegd in zijn woord. En met wat God in de geschiedenis van de kerk heeft gedaan. Maar het zou niet best zijn als God nu niet meer zou communiceren met ons. Als wij dat zouden vinden. Want dan zeggen we eigenlijk iets wat zo wezenlijk is voor de God van de Bijbel. Namelijk dat hij met mensen spreekt. Dat doet hij niet meer sinds de Bijbel verschenen is. Dat is merkwaardig om dat te denken. Dus laten we er met elkaar open voor staan dat God spreekt. En dat willen we vanmorgen iets nader bekijken vanuit Johannes. De derde figuur in Lucas 1. Want hoe is dat eigenlijk in Johannes' leven gegaan? We lezen heel bijzondere dingen over hem. Woorden die geklonken hebben uit de mond van een engel in de tempel. Woorden die even later geklonken hebben bij de geboorte van Johannes uit de mond van Zacharias, die een loflied zingt. Grote dingen worden er over hem gezegd. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Hij zal velen tot de Heer brengen. Hij zal voor God uitgaan in de kracht van Elia. Hij zal het volk gereed maken voor de Heer. Hij zal profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Hij zal het volk bekendmaken met hun redding. Allemaal grote uitspraken over Johannes die gedaan worden nog voor zijn geboorte en vlak erna. Maar dan komt natuurlijk de vraag op Johannes. Toen hij nog niet eens geboren was, kon hij deze woorden niet horen. Toen hij net geboren was, kon hij die woorden ook nog niet horen. Hoe is dat eigenlijk in Johannes' leven geland? Dat dit Gods stem was voor hem. Hoe heeft Johannes zelf gehoord? Hoe heeft Johannes zelf Gods stem leren verstaan in zijn leven? Ik denk dat zijn ouders, Zacharias en Elisabeth, die woorden wel zullen hebben opgeschreven. Zacharias heeft veel geschreven in die maanden dat hij stil moest zijn, dus dat ging heel goed. Hij schreef die woorden op. En ik denk dat ze regelmatig met Johannes hebben gedeeld. Johannes, weet je wel wat God over jou gezegd heeft? En dan vertelden Zacharias en Elisabeth het weer aan Johannes. En zo heeft Johannes, stel ik me zo voor, in de loop van zijn leven ook zelf moeten ontdekken wat zijn bestemming was. Hij deed het door te luisteren naar zijn ouders, die hem vertelde wat God had gezegd. Hij zal de Torah hebben leren kennen. Hij zal de profetieën hebben leren kennen. Hij is veel in afzondering geweest in de woestijn. Wellicht heeft hij ook zelf Gods stem gehoord. Want Johannes is een mens zoals wij. En Johannes is dus ook niet zomaar een willoos instrument van God. Nee, hij wordt persoonlijk betrokken in de weg die God met hem gaat. En hij wordt ook nog, en dat is in Lucas 1 opvallend, heb ik vorige week ook even aangegeven, hij wordt ook geleid door de Heilige Geest. Er wordt heel vaak over de Heilige Geest gesproken in Lucas 1. Ook in het slot, in vers 80 zien we dat terugkomen. Het kind Johannes groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk Israël. En dan is er nog een citaat dat ik uit dat boek gelezen heb en dat me trof. Dat klinkt zo: een Bijbels christen is niet slechts iemand die zekere opvattingen over de Bijbel heeft. Hij is ook iemand die het soort leven leidt dat de Bijbel laat zien. Een leven van persoonlijke, verstandige interactie met God. Als we met minder genoegen nemen, maken we van het priesterschap der gelovigen een karikatuur. Dus weer even in gewone taal. Als je christen bent, dan heb je niet alleen maar een opvatting over de Bijbel. Als je christen bent, dan wil je ook het soort leven leiden wat de mensen in de Bijbel geleid hebben. Waarin God sprak. En waarin hij de weg wees. Waarin je kon leren om zijn stem te verstaan en zijn paden te gaan. Hoe is dat in het leven van Johannes gegaan? Ik heb er iets van aangeduid en in hoofdstuk 3, vers 2 staat er dan opeens: toen richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Dus toen richtte God zich. Wat is daar precies gebeurd? Heeft God hoorbaar gesproken voor Zacharias? Ik weet het niet, het staat er niet bij. Maar in ieder geval komt er een moment dat Johannes zegt: ik heb Gods stem verstaan. Wat zegt God tegen mij? En hij heeft alles wat hij meegekregen heeft en gehoord heeft hij op een rijtje gezet. Hij heeft Gods stem verstaan. Wat zegt God tegen mij? Wat ga ik daar nu mee doen? En geleid door de Heilige Geest geeft hij gehoor aan wat God over hem heeft gezegd. Johannes gaat onder het volk verkondigen. Hij zegt: jullie moeten tot inkeer komen. Jullie moeten vergeving van zonde ontvangen. En jullie moeten vruchten voortbrengen die passen bij een nieuw leven. Dus zo gaat Johannes onder het volk verkondigen. En zo is hij voorloper, want dat is de kern van zijn taak. Hij is degene die de weg bereidt voor de komst van Jezus. Maar die boodschap van hem is een confronterende boodschap. Moet je maar luisteren. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Dus een confronterende boodschap. Addergebroed, zegt hij, in de Bijbel in gewone taal staat daar, stelletje slangen. Dat is nogal wat natuurlijk. Stel voor dat ik hier vanmorgen gewoon op eigen titel zou gaan staan en tegen jullie zou zeggen: stelletje slangen. En dat zou mij niet in dank worden afgenomen, denk ik. Gelukkig zeg ik het niet. Johannes zegt het tegen de mensen toen. Maar het is confronterend. Stelletje slangen, wie heeft jullie gezegd dat jullie er al zijn? Jullie denken wel, wij hebben Abraham als vader. Nou, dat zullen de meesten van ons hier zo misschien niet denken, maar misschien denken wij wel: ja, maar ik ga toch al een heel leven lang naar de kerk. Ik ben toch al lang christen. Hoezo moet er in mijn leven wat veranderen? Maar net zoals toen klinkt ook nu die waarschuwende stem van God zo: iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Vanmorgen betekent Gods stem verstaan voor ons heel concreet dat we dit te horen krijgen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Of als ik het positief zeg, breng goede vruchten voort. Die beantwoorden aan het nieuwe leven dat God wil geven door zijn geest. Want als wij geen goede vruchten voortbrengen, zo klinkt de stem van God, dan beantwoordt ons leven niet aan Gods bestemming. met dat leven. Want daarvoor zijn wij gemaakt. Daarvoor zijn wij hier op aarde om goede vruchten voort te brengen. Die passen bij het nieuwe leven van het Koninkrijk van God. De mensen die naar Johannes luisteren, die zijn wel een beetje van hun stuk. En ze stellen een heel concrete vraag. En ik vind het mooi om die vraag hier tegen te komen. Want ik ben deze prekenserie begonnen op de eerste zondag van Advent met die twee vragen die zo belangrijk zijn als je als discipel van Jezus wilt leven. Dat je dagelijks de vragen stelt, wat zegt God nou tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Soms luisteren we alleen maar naar de vraag, wat zegt God? Maar het is zo belangrijk om de vraag te stellen, wat zegt God tegen mij, in mijn leven? En dat we dan niet stoppen, maar dat we ook zeggen, oké, wat ga ik daarmee doen? Hoe ga ik dat in de praktijk brengen? Die mensen die daar voor Johannes staan, die stellen die vraag. De mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? Want het is niet voldoende om instemmend te knikken als we het woord van God horen. Het is niet voldoende als we zeggen, ja, dat klopt. Nee, de bedoeling van het woord van God is dat we ermee aan de gang gaan. Dat we er wat mee gaan doen. Wat moeten we doen? Tot 3 keer toe klinkt die vraag. De mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen. Ze vroegen, meester, wat moeten wij doen?